In deze podcast praten we over extremen in het weer.
Nou, kijk maar naar vorig jaar. Canada, Lytton, British Columbia. 3 dagen op rij, iedere dag heter dan het ooit het Canadese record is geweest. Werd er bijna 50 graden. Kijk je naar de consequenties, hè, want het is wel leuk om een thermometer af te lezen. Miljarden schelpdieren en alles en zo. Gewoon gekookt aan de kust.
Over de droogte, de harde wind en de bijzondere hoeveelheden regen.
Het water is zo kostbaar, dat heb je nodig. Dat moet je opslaan. Wadi's moeten veel meer aangelegd worden. Beken moeten zo gestructureerd worden dat ze het water vasthouden. En niet à la minuut weer afvoeren naar kanalen en rivieren, waardoor het allemaal lekker de zee instroomt.
Jan, toen ik hier naartoe reed, naar het kloppend hart van het weerstation van Nederland in mijn optiek, kom ik bij jou thuis, want je werkt vanuit huis.
Ja.
Ja, en dat doe je eigenlijk al vanaf het begin, hè?
Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Helemaal vanaf het prille begin, in 1987 zelfs al.
1987 begonnen, ja, als weerman.
Ja, want ik schreef daarvoor al stukjes voor het Nieuwe Noord-Hollandse Courant. Maar dat was een paar keer in de week. En dat kon ik naast mijn gewone werkzaamheden doen. En in 1987, ja, werd ik gevraagd door Hans de Jong om trouw over te nemen. Dus toen werd het al een stuk serieuzer. En het Vrije Volk, het bestaat nu niet meer. En toen ben ik eerst halve dag gaan werken in het weer. En in oktober volledig met het weer ben ik me toen gaan bezighouden.
Ja, je bent daarna naar Radio 10 gegaan, want wij kwamen
Radio 10,
met
Radio Noord-Holland.
Precies, Radio, ja. Noord-Holland, dat doe je nog steeds?
Dat, hè? Doe ik nog steeds, ja. Ja. Ja.
Elke dag?
Elke dag, ja.
Buienradar?
Buienradar, ja.
Ja. Houdt niet op, hè, als weerman.
Nee, je bent een boer, hè. Je moet er constant bij zijn.
Ja, ja. Nou ja, goed, we hebben natuurlijk de afgelopen maanden, en dat is een beetje de introductie van deze podcast, want we hebben er al een aantal opgenomen, hebben we gedacht om het te hebben over de winter, hè, de winters, de extreme in de winter. Maar we hebben nu, want het is 22-22, een mooie datum af te spreken trouwens, achter tevoren. Zouden we het hebben over de winters, hè, de extreme winters, maar we hebben net 4 dagen storm achter de rug, stormdagen die eigenlijk in geen boek te vinden is.
Nee, het is zelfs zo dat we 6 dagen op rij hebben gehad. Waarop,
oh, 6?
Ja, 6. We hebben drie stormdepressies gehad die benaamd zijn, hè. Ja. Dudley, Eunice en Franklin. En daartussendoor hadden we zaterdag in de avond ook nog een klein lage drukgebied. Dat is niet benoemd, maar dat veroorzaakte in Zeeland wel windstoten tot bijna 130 km per uur. Dus dat was ook geen kattenpies en veel regen ook, uiteraard. Dus we hebben een uitermate stormachtige periode gehad. En collega's van mij uit Friesland, die gespecialiseerd zijn in klimaatdata, die hebben alles uitgezocht. Klaas Hiepema, Harm Zijlstra en Ad Vermaas. En die hebben uitgezocht dat we 6 dagen op rij hebben gehad, waarop ten minste windkracht 9 op een weerstation van het KNMI heeft gestaan.
Dat is uniek.
Dat is 6 stormdagen, zou je kunnen zeggen. En dat is uniek. Moet er wel bij zeggen dat het waarneemnet nu wat dichter is dan vroeger.
Dus ja, wat bedoel je met waarneemnet?
Nou, dat er vroeger hadden we minder waarnemingsstations. Maar hebben bijvoorbeeld de afgelopen decennia hebben we Vlieland erbij. Vlieland is een uitgelezen plek voor storm. En dat hoort Vlieland, Texel en de kop van Noord-Holland, dat is het winderigste deel van Nederland.
Want dat was ook, als je keek steeds naar de plaatjes, hè, altijd op de buienradar te kijken. Ja, van, ja. Dat windveld zat ook echt daar, hè, de extreme windveld.
Klopt, ja.
Maar goed, we hoorden ook de afgelopen dagen dat er in Utrecht 145 km per uur...
Ja, Cabau, de meetmars van Cabau in de provincie Utrecht.
Hoe kan dat dan?
Nou, we hebben de stormen worden traditiegetrouw worden meestal veroorzaakt door of ontstaan door een hele krachtige straalstroom in de atmosfeer. Op grote hoogte, 9 tot 10 kilometer. En die straalstroom is de laatste tijd, en dat heeft alles met temperatuurverschillen te maken. Hele koude lucht die vanuit Canada de oceaan opkomt. En die tropenlucht bij de Azoren, die temperatuurverschillen worden zo groot. En dan krijg je in de vrije atmosfeer, dus op grote hoogte, krijg je een rivier van wind. Die noemen we de straalstroom. En onder die straalstroom kunnen storingen gedijen. En die kunnen in korte tijd, in een halve dag, kunnen ze uitgroeien tot krachtige stormdepressies. En het geval was dat vrijdag met die Eunice die overtrok, hè, dus die gedenkwaardige vrijdag, dat de straalstroom zo sterk was boven land, dus ook boven Engeland, boven Nederland. En dan krijg je door de grote windsnelheden op hoogte en een beetje onstabiliteit boven land, dat je een hele sterke uitwisseling krijgt. En dan kun je dus in het binnenland ook te maken krijgen met buitengewoon krachtige windstoten, zeg maar orkaanvlagen. Ja. Dus Cabau had inderdaad de hoogste snelheid plus de houtribdijk. Maar ja, dan zit je dan weer boven water eigenlijk, hè, de Trintelhaven. Dus maar 145 km per uur. En dat is natuurlijk voor een binnenlands station is dat bijzonder. In de kuststreken kan het voorkomen, want we hebben natuurlijk met de grote stormen van in het verleden ook wel eens uitschieters gehad van boven de 150.
Ja. Die extreme, daar wilden we eigenlijk deze podcast aan wijden. Hè? Met name aan de extreme winters. Want zo ben je eigenlijk ook geenthousiasmeerd door om weerman te gaan worden. Dat wist je eigenlijk nog niet. Hè? Je was als kind geïnteresseerd in de kou. Hè? Ja, want jij bent klopt. Echt een koude liefhebber, moet ik het zo noemen.
Ja, ja zeker.
En wij zouden deze podcast dan hebben over de koude winters. Ik noem maar even 1963. Jij was een kind, net als ik. Ja. En ik herinner hem. Mij die winter nog als de dag van gisteren bijna, als kind. Dat je in de auto zat en dat je vader tegen je zei van, nou, die sneeuw die ik hier nu zie, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, en de kou. En je had natuurlijk beperkte middelen thuis om het warm te stoken.
Ja, de ijsbloemen zaten dik op de ruit.
Zelfs op het beddengoed.
Ja.
In het enkel glas.
Ja.
En later hebben we natuurlijk nog wat meer winters gehad die extreem zijn. 79, denk ik.
Ja, de sneeuwwinter.
Sneeuwwinter, ja. De winters die een Elfstedentocht hebben opgeleverd, 95?
96.
96.
95 niet, dacht ik. 96.
Ja, 95 was de eerste, toch?
Even kijken hoor. We hebben 95, 96 gehad. Toen lukte het niet.
Nee.
Toen kregen we 1997.
Ja.
Toen lukte het wel. Dat was begin januari.
Mm-hmm.
Ja, want we hadden natuurlijk in de jaren 80 hadden we ook twee Elfstedentochten.
Oh ja, ja.
Die bedoel je waarschijnlijk. Dat is 1985 en 1986 in februari.
Ja, okay.
Toen Evert van Bentum heeft toen twee keer gewonnen.
Ja. Oké, die winter.
En in 85 hadden we de aanloop in januari al. Toen was het heel koud. Toen kwam er een periode met zacht weer. En toen in februari werd het eigenlijk alleen maar kouder. En op de dag dat die Elfstedentocht verreden werd, dooide het. Want het water stond op het ijs. Ik zie Evert van Bentum nog door het water heen rijden.
Ja.
En in 1986 was het hartstikke koud en zonnig.
En toen is er later nog in de jaren 90 eentje geweest?
97.
97.
4 januari.
Ja, maar dat is echt de laatste.
Ja.
We hebben nog ergens op de WIP gestaan een aantal jaar geleden.
Ja, er werd 2012 werd genoemd. Toen was het begin februari ontzettend koud. En toen hadden we in de Flevopolders en ook bijvoorbeeld in West-Friesland hadden we temperaturen tot beneden min 20 graden. En ik herinner me, zo rond min 23 waren de uiterste temperaturen op het vliegveld van Lelystad en in Marknesse. Maar daar was toen in de media sprake van, want ik zie ook, toen hadden we nog De Wereld Draait Door, waarin een aantal, hoe heet die,
Erwin Werm. Ja, die kookte over.
Die kookte over, maar ik wist toen al, niet in die zin van dit gaat niet echt lukken, want er een groot deel van het traject door de warmte van januari was niet voldoende, het ijs niet voldoende dik genoeg. En dan blijft het water stromen en dan lukt het niet.
Nee.
Dan lukt het niet.
Maar goed, sinds die tijd hebben we dus geen Elfstedentocht meer gehad.
Nee, nog wel een paar redelijke winters, hè? 2010, 2010.
Nou ja, goed, we dachten eigenlijk nadat we verleden jaar een weekje winter hadden gehad en we met z'n allen op het ijs stonden, half Nederland, in de coronaperiode. Het was even een opluchting voor iedereen, even lekker naar buiten. Dachten we eigenlijk dit jaar dat het toch weer erin zou zitten dat we misschien wel een extreme winter zouden krijgen.
Ja.
Althans, dat werd verkondigd door de weermannen en de weergoden.
Deze en degene.
Deze en degene,
ja.
Maar dat is niet uitgekomen.
Nee.
Hoe komt dat dan?
Nou, omdat de winters zijn eigenlijk niet te voorspellen. De zomers zijn iets eerder, iets meer te voorspellen. Of althans, voorspellen, dat klinkt een beetje glazen bolwerk. Maar voor de zomers kun je iets meer verwachtingen maken, een zomerprognose. Maar een winterprognose is voor onze gematigde breedte is onmogelijk. Zeker in West-Europa.
Ja, je zag toch de afgelopen periode wel een strenge winter in Amerika, hè? Die oostkust.
Ja, en vooral, en ook in eerste instantie langs de westkust, hè? Canada.
Ja.
Zeer koud geweest.
Ja, precies. En is dan, komt het dan omdat het Verenigd Koninkrijk daar ligt als buffer dat het allemaal misgaat?
Nee. Het is, het probleem is dat het is te complex. En kijk, bij weer.nl gingen ze er dus vanuit. Op zich wetenschappelijk best wel beredeneerbaar, hoor. Ik vond het een beetje te dat hoe ver ze gingen. Maar het is te beredeneren. Maar ze zeiden dus van er zijn allerlei fases. Hè, zoals we bijvoorbeeld El Niño kennen. We hebben nu La Niña deze winter. Nou, een aantal fases van grote klimaatsystemen, oscillaties, schommelingen. En als dit nou steentje nou zo valt en dit steentje zo, dan zal het zo gaan. Maar zo zit de wereld niet in elkaar.
Maar het puur op basis van beredenering.
Ja. En in december ging het nog wel.
Mm-hmm.
Maar toen begon, en daar ging het om, toen begon in de stratosfeer, dan spreek je over hoogtes van 20 tot 30 kilometer, begon de vortex te draaien. Die begon enorm op gang te komen. En dat is en die vortex, die stratosfeervortex met extreem lage temperaturen, dat begon door te werken. En dat doet het altijd. En die werd zo krachtig. En dat betekent dat de kou boven en in het Noordpoolgebied wordt vastgehouden. De randgebieden kunnen er wat van profiteren. Maar eromheen draait als een idioot een straalstroom. Een stroming, een hele sterke stroming. En dat werkt ook door tot op onze hoogte, tot in de troposfeer. Dus tot 10 kilometer hoogte. Nou, door die sterke straalstroom krijgt die kou geen gelegenheid om naar het zuiden door te stoten. En natuurlijk, er zijn een aantal punten, zoals Canada en de Verenigde Staten. Maar die liggen ten opzichte van die wervel, die polar vortex, liggen die gunstiger dan Europa.
Okay.
En als die kou dan vanuit Canada en het oosten van het noordoosten van de Verenigde Staten, de Great Lakes, noem maar op, zelfs tot in Florida, Cuba heeft zelfs uitzonderlijke temperatuur, lage temperaturen gehad. Als die kou dan de Atlantische Oceaan opkolkt, dan komt het daar met een treffen van de subtropische lucht die er vanuit de Golf van Mexico naar het noordoosten gaat. En die Golf van Mexico die is al sowieso al veel warmer dan het verleden is geweest. Dus die temperatuurverschillen nemen toe. De straalstroom wordt krachtig. In januari gingen de depressies allemaal nog naar IJsland. En waren wij beschermd door hoge drukgebieden. En op een gegeven moment stortte dat in. En zie februari. En dan weet je eigenlijk al begin januari. Dit is niet achteraf praten. Maar je weet al, dit wordt moeilijk.
Ja. Ja, om een stevige winter te kunnen krijgen.
Ja. En als je dan ziet dat begin februari de westcirculatie op stoom gaat komen. Hmm. En kijk, februari is een korte maand. Maar kort februari is ook de maand waarin de dagen gaan lengen.
Ja.
En behoorlijk ook. De zon krijgt
meer kracht. Ja.
Dus je moet echt veel kou uit het oosten hebben. Dus vanuit Rusland en Noord-Scandinavië en zo. Wil je dus zo'n winter kunnen krijgen. En dat lukte dus deze keer niet.
Je zegt de temperatuur van het water in Mexico is
Golf van Mexico, ja.
Ja, is hoger. Hoe hou je dat allemaal bij? Want je zit niet met een temperatuurmeter daar. Hoe onthoud je dat allemaal? Want jij vertelde natuurlijk omdat jij de kennis hebt.
Je houdt die zaken grofmazig bij natuurlijk.
Ja,
hè?
Ja.
Je leest natuurlijk heel veel. Ik volg iets minder misschien omdat we zo'n drukke periode in Nederland hebben gehad. Maar je ziet in de Verenigde Staten, daar volg ik heel veel situaties. Ik ben heel erg geïnteresseerd en dat is ook bezorgd ook vanwege de situatie in Californië met die grote droogte.
Ja.
En dus je houdt de Verenigde Staten goed in de gaten. En daar spelen zich de ene na de andere koude golf speelt zich eraf, terwijl het in het westen kurkdroog blijft. En dan zoek je naar de oorzaken. Hè? Waarom komt dit? Waarom zus? Waarom zo? Mm-hmm. En zo weet je wat daar speelt.
Je bent bezorgd, zeg je.
Ik ben zeker bezorgd. Ja.
Ja, ja. Waar komt dat voor dan?
Nou, kijk, we zijn natuurlijk met ongelooflijk veel mensen op deze aardbol. En in 1850 begonnen er ongeveer 1,5 miljard mensen. Nu zijn we volgens mij met rond 8 miljard mensen. Zal er niet zoveel van afwijken in ieder geval. En met zoveel miljarden mensen en een klimaat dat langzamerhand steeds verder op hol slaat. Ja, dan krijg je natuurlijk, dat loopt uit en dat zie je al op catastrofes.
Ja. Is er nog een weg terug om het te beheersen, om het klimaat een beetje...
Ik denk dat we het maximaal kunnen temperen.
Ja.
Zouden kunnen temperen, maar...
Ben je daar ook in gesprek? Word je er wel eens gevraagd?
Ja, met lezingen heb ik het er veel over.
Ja?
Ja.
Ja. Ja. Hoe ziet dat eruit dan bij een lezing?
Meestal met lezingen doe ik veel wolken. In die zin, wolken vertellen het weer, dus ik vertel over het weer. Wat betekent ene wolk, wat heeft andere wolk te betekenen? Onweer komt aan bod, optische verschijnselen, maar uiteraard ook het klimaat.
Ja, dus je merkt dat de mensen die op jouw lezing afkomen, of jouw vragen om een lezing te geven, die stellen ook die vragen over het klimaat.
Ja, en ik doe dat al heel lang. En een jaar of 15 geleden, want ik ben met het klimaat al, die klimaatsverandering die speelt al sinds de jaren 90. In het begin dan heb je zoveel tegenstand in de zaal. Echt, letterlijk. En nu merk je dat niet meer. Want nu zijn de mensen toch vrijwel allemaal overtuigd dat het klimaat is veranderd.
Ja, je hoort het woord woke tegenwoordig steeds meer.
Ja,
hè?
Ja,
dat we niet te moeilijk moeten doen en het valt allemaal wel mee. En,
ja.
Maar is dat dan ook werkelijk?
Nee, het valt niet mee.
Het valt niet mee?
Nee, het valt niet mee.
Nee.
Kijk maar naar vorig jaar. Canada, Lytton, British Columbia. 3 dagen op rij. Iedere dag heter dan het ooit het Canadese record is geweest. Het werd er bijna 50 graden. Kijk je naar de consequenties. Hè, want het is wel leuk om een thermometer af te lezen. Maar kijk eens naar de consequenties. miljarden schelpdieren en alles en zo. Gewoon gekookt aan de kust.
Ja.
Door de extreme hitte. Dat zijn voorbeelden die je overal ziet, over de hele wereld. In Siberië was gewoon door het smelten van de permafrost gigantische gaten ontstaan.
Ja.
Waarbij ook methaan vrijkomt.
Ja, de extreme nemen toe, hè. Maar aan de andere kant zeggen we ook van, nou, we zijn wel weer eens toe in een beetje warmte en zon en we willen wel weer wat lekkerdere temperaturen.
Maar... Ja, maar dat is de korte termijn.
Ja.
Dat is de korte termijn.
Ja.
Maar de lange termijn is gewoon, ziet er slecht uit. Wanneer hebben we nou eens een keer een echte, ja, klinkt een beetje raar, want veel mensen zeggen van, ja, moet dat nou? Wanneer hebben we nou eens een keer een jaar een koude zomer? Een echte koude zomer zoals in de jaren 60? Dat,
nou, die dat kan ik me niet zo herinneren.
Nee, maar die waren er wel.
Ja, ik weet nog wel 1975, maar dat is waarschijnlijk in mijn puberteit dat ik dacht van, volgens mij komt die zomer niet goed. Was het extreem heet? Ik weet het niet.
74. 75 hadden we de warmste augustusmaand.
Oh zo, ja.
En 76 hadden we een hele mooie grote zomer. Kijk, en nu, ik ben ook iemand die geniet van de warmte.
Ja.
En van het mooie weer. He, ik bedoel, we zijn allemaal wat dat betreft niks vreemds onder de zon. Maar zo'n zomer als de laatste jaren, dat er eentje tussen zit dat het gewoon maandenlang en ook in het voorjaar al niet regent. Ja, dat vind ik heel beangstigend.
Ja, want we hebben een extreem droge periode gehad. Maar de afgelopen dagen heeft het natuurlijk weer heel veel geregend. Ja. Dus het level is weer...
Maar ja, we moeten anticiperen. Kijk, lees je zo'n bericht, Nederland kan het water niet meer aan. Nee, we moeten het water opslaan. Water is kostbaar. Water is goud. Water is zo kostbaar. Dat heb je nodig. Dat moet je opslaan. Wadi's moeten veel meer aangelegd worden. Beken moeten zo gestructureerd worden dat ze het water vasthouden. En niet à la minuut weer afvoeren naar kanalen en rivieren. Waardoor het allemaal lekker de zee instroomt.
Niet terug de zee in.
Niet terug de zee in. Nee.
Nee.
En langer laten staan ook. Kijk, boeren vinden het niet prettig. Maar zeker voor veenweidegebieden. Laat het water maar lekker staan. Goed voor de weidevogels. Goed voor de biodiversiteit. Onder meer. He, want grutto's hebben gewoon nat wetlands nodig. He, dat soort zaken.
Ja.
Het heeft allemaal met elkaar te maken. En het kan, mijn mening, redelijk simpel worden opgelost. He. Alleen, we moeten het ook willen. Maar het weer, als er zoveel regen valt. Ja, dit is zo jammer dat we mopperen op de regen natuurlijk. Want niemand vindt het leuk om dagen achtereen tegen de regen aan zitten te kijken. Dat geldt ook voor storm. He, mensen worden er onrustig van. En als het zwaar gaat stormen, worden mensen bang. Ook daar moet je als weerman ook rekening mee houden. He, dat je niet mensen op het verkeerde been zet. Ga geen dingen zeggen. Ga niet plotseling zomaar roepen. Jongens, we krijgen wel windstoten van 150 km per uur en meer. Dan zijn mensen die zijn als de dood. Die slapen 's nachts niet meer. Echt. Mm-hmm. Dus wees heel voorzichtig in je berichtgeving.
Ja.
Maar zorg er ook voor dat het water wat valt, dat het water wordt opgeslagen.
Extremiteiten weer. En dan relateer ik het even aan de berichtgeving dat het mogelijk zou kunnen zijn dat we binnen nu en een aantal jaar stijging van de zeespiegel kunnen verwachten.
Ja.
Maar als je de mensen vraagt, dan zeggen ze van ja, het zal allemaal wel. Joh. Ligt nog een dijk, ligt nog een duin.
Ja.
Maar dat zie jij wel gebeuren? Dat er...
Nou, ik denk niet dat Nederland zo gauw onder water zal komen te staan. Want we hebben natuurlijk een geweldige technische know-how, kennis en ook de financiële middelen om ons er tegen te wapenen. Maar we moeten ons wel van bewust zijn dat een groot deel van Nederland onder de zeespiegel ligt. En we zijn een badkuip. En als alle factoren verkeerd werken, er valt een bak met regen in de winter en sneeuw in de bergen die gaat smelten in het stroomgebied van de grote rivieren. En je krijgt een noordwestenstorm op de kust van heb ik jou daar. Ja, dan zit je met een groot probleem. Je kunt het water niet afvoeren en het water voor de kust staat hoog. He? En dan kom je toch in de problemen.
Nou, je woont op een prachtige flat op 4 hoog. Heb je om die reden ook 4 hoog gekozen?
Nee. Dat is noodgedwongen. Ik woon hier wel naar mijn zin hoor. Daar gaat het helemaal niet om. Ik woon hier alweer meer dan 10 jaar. Dus het gaat prima. Ja. Permanent is ook een mooie stad om in te wonen.
Ja. Nee, maar ik bedoel de hoogte.
Nee hoor, nee. Nee.
Dat je je benedenburen moet waarschuwen om straks een rubberboot te komen.
Ja. Nee, maar kijk, stel bijvoorbeeld als het water echt hoog komt, dan woon je ook niet in een flat fijn, want de elektriciteit valt uit en noem maar op en zo.
Ja.
Dus je hebt er niet veel aan.
Ja. En die kennis van jou, Jan, hoe sla je dat allemaal op? Want je schrijft natuurlijk, je hebt een eigen website waar deze podcast ook op te beluisteren is en alle social media kanalen. Maar hoe deel je die kennis verder? Behalve via de radio en via de website.
Radio, de website en lezingen.
Wordt het niet tijd voor een boek?
Ja, maar het probleem is, wanneer heb ik daar de tijd voor? Want het is natuurlijk wel zo dat je over een paar jaar ga je natuurlijk wel wat afbouwen.
Ja.
Maar je bent zelfstandige, dus je kunt ook niet zeggen van jongens, ik stop er helemaal mee. Want dat red je financieel niet, omdat je natuurlijk niet de financiële middelen hebt van wegens pensioen of te weinig pensioen. Dus je gaat door, dat vind ik op zich geen probleem. Want je ziet dan mensen die gewoon doorgaan met werken, dat die ook redelijk helder blijven. Hè?
Nou, je moet als jongen.
Als je gezondheid, dat is een ander verhaal. Ja, als je gezondheid er niet meer toelaat, wordt een ander
nee,
verhaal.
Nee, dat is zeker, ja. Absoluut. Ja. Maar Hans de Jonge, dat is jouw voorbeeld.
Ja.
En eigenlijk jouw vriend uit de jaren 70, 80.
Ja, absoluut. Ja.
Hè? Die heeft uiteindelijk jou ook aanbevolen aan mij om je bij Radio 10 in dienst te nemen. Maar Hans is ook heel lang doorgegaan.
Klopt. Ja, 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 ja. Hij bouwde wel netjes af.
Okay.
He, want Pelleboer die stopte min of meer van de een op de andere dag. En Hans de Jong die deed eerst de kranten weg en later ging de radio eruit en zo. Maar gewoon wel rustig afbouwen.
Ja, ja. Dus voorlopig kachel jij nog even lekker door?
Ja, ik denk er nog niet aan om te stoppen.
Nee, toch?
Nee.
Nou ja, extremiteiten. Ik denk dat het goed is dat jij met al je kennis blijft doorgaan. En dat we leuke podcasts kunnen maken. Dat je je website elke dag update.
Ja.
En uiteraard je radiopraatje op NH Radio.
Ja, ja.
En bij Buienradar.
Ja.
En dat je je kennis vooral gebruikt om iedereen te informeren over het veranderende klimaat. Want daar hebben we natuurlijk ook wel een beetje over. Hè?
Ja, zeker. En ook informeren in die zin. Ik vind het altijd, kijk, zo'n huistuin- en keukenweerbericht, dat is vandaag zo en het wordt morgen dit. Maar dat je het omkleedt met bijvoorbeeld informatie uit, we hebben nu de droogte in Spanje en Portugal. Dat je daar ook over vertelt. En dat je toch nog even zegt, jongens, het is hier dan wel zacht, maar toch weer even in Lapland min 33 of een pak sneeuw in Helsinki. Dat zijn gewoon leuke dingen.
Ja.
De krenten in de pap noem ik dat altijd.
Ja, volgens mij hadden we vroeger een grapje. Ik vroeg, dacht ik altijd aan jou, en hoe is het in Mokjok?
Jokmok.
Jokmok. Ja. Ja. Ergens in Zweden?
Noord-Zweden, ja.
Noord-Zweden, ja. Noord-Zweden, ja. Hoe is het in Jokmok, Jan? Ja.
Heel koud.
Heel koud?
Ja. Ik weet niet of Jokmok nog functioneert. In ieder geval Kwikjok is er nog wel. Je hebt Jokmok en Kwikjok.
Ah, oké.
Okay. Dus je hebt er twee.
Ja. Nou, zullen we daarmee afsluiten? Hoe is het in Jokmok?
Heel koud.
Heel koud. Dank je voor deze podcast.
Graag gedaan, Peter.
Tot zover deze podcast. Voor meer uitgebreid weer, dagelijks op de website van Jan, via janvissersweer.nl.